in de laatste versen van het Oude Testament, dat wil zeggen in Maleachi hoofdstuk 4, lezen wij in het ene laatste vers: Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En om dat vers gaat het me nu vanmiddag, want dit vers is de aanleiding, de achtergrond eigenlijk, de basis voor het Joodse gebruik om bij Pesach, Pasen, bij de paasviering, een extra plaats aan de tafel te reserveren en een stoel klaar te zetten voor Elia. En tot mijn verbijstering stel ik regelmatig nog vast dat er zelfs gelovigen zijn zoals u en ik, die werkelijk verwachten dat eenmaal in het huis van de Jood op paasavond, zederavond, dat daar dan die stoel ook nog bezet zal zijn, omdat daadwerkelijk Elia binnenkomt. Ik weet niet waar men die dingen vandaan heeft, want natuurlijk lezen wij hier een uitspraak over dat Elia zou komen eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. In de praktijk, en heel kort door de bocht, betekent het dat voordat de Messias komt, dan komt Elia. Nou is die verwachting op zich niet helemaal ten onrechte, maar voor zover hij niet ten onrechte is, zou je dan toch gebaseerd moeten zijn op een ander schriftgedeelte dan dit. Want dit schriftgedeelte wordt in het Nieuwe Testament uitgebreid becommentarieerd. Maar ja goed, de Joden accepteren officieel het Nieuwe Testament niet. Maar geen onderdeel uit van de leer in elk geval. Maar het berust in ieder geval op een misverstand. In de eerste plaats en voor alle duidelijkheid, er staat, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Waar het dus in ieder geval niet over gaat, is over de opname van de gemeente of iets dergelijks. U weet toch wanneer die vreselijke dag des Heren komt, wanneer die aanbreekt? Nou ja, even snel dan, na de verduistering van zon, maan en sterren, weet u wel, uit Joël 2... En dat gebeurt weer terstond na de verdrukking van die dagen volgens Matteüs 24. Dat was ook de korte route dus. Met andere woorden, dat gebeurt aan het einde van de 70ste week van Daniël. De dag des Heren officieel naar Bijbelse maatstaven, officieel breekt aan wanneer de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dus als vervulling van het zij Handelingen 1, dan wel Zacharia 14 of wat het maar wezen mag. Hè. Die gelegenheid. Hè. En waarom ik het zeg? Nou, omdat er geen enkele argument overblijft om te veronderstellen dat wij in onze dagen een stoel zouden klaarzetten voor Elia, omdat die nog eerst moet komen. Dat begrijpt u toch, hè? Het is voordat die dag des Heren komt. Eventueel leggen we daar dan 1 Thessalonicenzen 5 na en daar staat dat die dag des Heren wel komt. Ja, over degene die zeggen het is nu shalom, het is nu vrede en geen gevaar. Want dan zal een haastig verderf hen overkomen en dan begint de dag des Heren. Maar dat is wanneer wij hier weg zijn, hè? Dat is na de opname van de gemeente. Ik kan het ook niet helpen. Als je het voor het eerst hoort, dan zeg ik, vergeet het dan maar weer gauw wat ik nu allemaal gezegd heb. Want ja, daar kun je dan toch verder niks mee. En ik kan het natuurlijk ook niet elke keer uit de Bijbel uiteenzetten of aantonen. Maar goed, waar het over gaat dus simpelweg is dit. Die vreselijke dag des Heren die in het Oude Testament vele malen genoemd wordt en in het Nieuwe Testament een paar keer minder. Dat is niet de zondag, dat is niet de eerste dag van de week. Het is ook niet de Sabbat of wat het ook maar wezen mag. Het is de tijd waarin de Heer zelf alsnog in zijn wederkomst dus, zijn tweede komst, een oordeel zal brengen over een ongelovige en goddeloze wereld. Daar heeft hij alle recht toe. Van beide kanten bezien, van zijn kant uit, maar van de kant van de mens ook. Want hoe dan ook, dat de mens niet gelooft in God die gesproken heeft, is tamelijk, onwijs, laat ik het netjes zeggen dan, maar op zijn minst naïef. Want mensen beweren wel van wij kennen die God niet en we weten niet dat hij er is en we achten het onwaarschijnlijk dat hij bestaat. Mijn antwoord daarop is altijd precies hetzelfde antwoord. Het antwoord is dat als er een God is, dan zal hij zich toch wel bekend gemaakt hebben. Zo niet, dan hoef je er ook verder niet mee te rekenen. Maar hij zal zich toch wel bekend gemaakt hebben. En daarna zeg ik, de route is dan ook weer kort. Er is in heel de wereld maar één boek dat claimt woord van God te zijn. Dus je hebt helemaal geen keus, het is makkelijk zat, het is of de Bijbel of niks. Dat is het hele verhaal. En al die andere godsdiensten dan, dit is een voetnoot in een punt 6 lettertje, dus het is een heel kleintje. Al die andere godsdiensten dan, mijn antwoord daarop kent u toch ook? Wij zijn niet godsdienstig. Wij zijn niet religieus, dat is nou net waar we van verlost zijn. En dat is omdat we het woord van God hebben. Omdat we zalig worden niet door werken, dat is religie, maar door geloof. Niet door het volbrengen van werken, ook niet rituele werken, maar simpelweg door te accepteren wat God gezegd heeft. U kunt trouwens een mens ook in het algemeen geen groter plezier doen dan naar hem te luisteren. En als u dat niet wil doen, zul u nooit bij iemand in de gratie komen. Dat is een heel simpele zaak, toch? Dat is bij God uiteraard ook zo. Lijkt me vanzelfsprekend. Hij heeft uitgebreid gesproken, we hebben 1200 of hoeveel bladzijden was het ook weer... bladzijde woord van God hebben wij, we zouden het serieus nemen. En dat is wat we dus doen. Dat begrijp u toch, hè? En als God dus, of als de Heer Jezus in de toekomst komt... om een oordeel te brengen over een goddeloze wereld... heeft hij daar alle recht toe. God heeft gesproken uitgebreid. Dat de mens dat woord aan de kant gooit en zegt... nou, dat kan geen woord van God zijn. Ja, dat is de verantwoordelijkheid van de mens zelf. En het is dom, het is gewoon dom. Meestal komt het ook voort uit naïviteit en eigenlijk onwil om werkelijk de waarheid te horen. Het probleem van de mens is dat hij niet de waarheid wil horen, hij wil het uitvinden. En daarom vindt hij ook God uit. Dat is wat atheïsten dus ook over religieuze mensen zeggen, over mij dus niet, want ik ben niet religieus, dat zei ik al. Maar wat ze over religieuze mensen zeggen, ze maken zichzelf een god, want die hebben ze nodig enzovoort. Dan zeg ik, ja, het is het meest hoogmoedige wat een mens kan doen, zichzelf een god maken. Daarom staat er ook in de Bijbel, gij zult u geen gesneden beeld of enige andere gelijkenis maken. Dat is de echte betekenis, uiteraard. En voor zover wij een beeld van God zouden hebben, hebben wij dat omdat wij gedaan hebben wat de Heer zegt via de mond van Jesaja. Neig uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven, enzovoort. U kent die teksten langzamerhand uit het hoofd, mag ik aannemen. Ik citeer ze zo vaak. Hè. Waar staat mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Dus, kom en luister. Stel je op de hoogte. En daarvoor zijn we hier, als het goed is. In elk geval, terugkerend dan naar Malachi 4, daar staat dat voordat de Heer zelf zal komen om zijn oordeel te brengen, hetgeen niet in zijn eerste komst gebeurd is overigens, maar hetgeen pas in zijn wederkomst gebeurt, die dag des Heren. Voordat die dag des Heren komt, zou Elia komen. Nou zit daar een ingewikkeld verhaal aan vast. Ik vind het altijd toch wel leuk om het aan te snijden, ik zie hier ook altijd tegenop. Omdat het ons tegelijkertijd illustreert hoe de Bijbel nou eenmaal in elkaar steekt en op wat voor wijze God gesproken heeft. Het punt is namelijk dat deze profetie over dat eerst Elia zou komen, dat deze profetie in het Nieuwe Testament meerdere malen, vele malen zelfs, wordt aangehaald. En een aantal van die keren staat zelfs in mijn Bijbel er gewoon onder afgedrukt. Heb je ook zo'n Bijbel? Er staat keurig onder Matthäus 11, Matthäus 17, Marcus 9, Lucas 1 enzovoorts. Het zijn inderdaad heel goede teksten, omdat ze een prachtige toelichting geven op deze profetie. Ik blader er ook prompt naartoe, namelijk eerst naar Matthäus 11. Ik doe het maar even toch in de volgorde waarin ze hier ook genoemd worden en waarin ze in de Bijbel staan. Het is niet altijd de makkelijkste volgorde, maar vooruit. Matthäus 11, waar staat in vers 13... dat de Heer Jezus zegt, want al de profeten en de wet hebben tot Johannes, dat wil zeggen inclusief Johannes overigens, en die Johannes is Johannes de Doper. Al de profeten en de wet, dat wil zeggen de oud-testamentische profeten, de profeten en de wet is, wil gewoon zeggen de profeten die onder de wet, dat wil zeggen onder het oude verbond, leefden. En die hebben geprofeteerd tot en met Johannes. En dan staat er in vers 14 zo fijntjes, en zo gij het wilt aannemen, of eigenlijk nog korter, zo gij wilt aannemen, en u weet wat aannemen is, hè? Dat heb ik van Johannes geleerd in Johannes 1, zoveel hem aangenomen hebben, namelijk zoveel in zijn naam geloven. Aannemen is geloven, accepteren en eigen maken. Zo gij het wilt aannemen, hij is Elia. Elia staat er, omdat het via het Grieks dan tot ons komt, maar vooruit. Hij is Elia die komen zou. En dan meteen, wie oren heeft om te horen, die horen. Die uitdrukking, vers 15, betekent natuurlijk simpelweg dat er toch iets moeilijks aan die uitspraak is. Aan de uitspraak, zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Daar kun je overheen gaan en zeggen, nou, dat begrijp ik niet. Je kunt ook gehoor geven aan de oproep, wie oren heeft om te horen, die horen. Zo van, denk er eens over, nou, luister nou eens goed naar wat er gezegd wordt. Er is iets mee met die uitspraak. Dat is een uitspraak die we ook kennen uit andere plaatsen in de evangelie, maar met name ook uit Openbaring. Hè? Het is een soort vaste, idiomatische uitspraak die zegt, luister goed, let goed op en denk erover na. Het is een soort cryptische uitspraak, om zo te zeggen. En we vinden ze veel in de Bijbel. Per slot, de Heer zelf, en zeker God zelf, als ik dat eens zeggen mag, drukt zich nou eenmaal niet zo platvloers uit als wij gewend zijn te doen. En hij zegt wel eens dingen waar veel meer in zit dan oppervlakkig lijkt. Dat is nou eenmaal zo. Nou goed. Dat doen dichters trouwens ook. En goede schrijvers ook. Dus daar is niks bijzonders aan hoor, overigens. Wie oren heeft om te horen, die horen. Kijk, wat erachter steekt is dit. En ik vertel het ook maar gewoon voor de vuist weg. Hè. Wat erachter steekt is dit. Dat wij het van toen hebben in de Bijbel met een soort breuk in de geschiedenis. Dat is ongeveer die breuk die we ook kennen als de witte bladzijde tussen Malachi en Matthäus. En dus tussen Oude Testament en Nieuwe Testament en zo verder. Het punt is namelijk dat de prediking van het evangelie, van het woord Gods in het algemeen, in de eerste plaats gericht was tot Israël. Van mijn part verstaat u er nu maar onder het Joodse volk, om het niet al te ingewikkeld te maken. Was gericht tot het Joodse volk. En het idee is, en er zijn talloze profetieën die dat bevestigen, daar hoef ik bewijzen van spreken, maar gewoon in het wilde weg terug te slaan naar het Oude Testament en dan kom het vanzelf tegen. De profetieën die namelijk zeggen dat eenmaal dat Joodse volk, dan wel Israël, tot geloof zou komen. Namelijk wanneer? Wel in de komst van de Messias, dat gaat met elkaar gepaard. Zij komen namelijk tot geloof en zij zullen de naam des Heren aanroepen en dan komt hij en dan blijkt hij de Messias te zijn. Die heb je toch, dat verhaal is dat. Kortom, Israël zou tot geloof komen. En dan komt de Messias. En dan breekt het Messiaanse Rijk aan. Dan zal de troon van David hersteld worden. En dan krijgen we het Messiaanse Rijk op aarde, of hoe het maar heten mag. Hè? Die begrijpt u toch, hè? Dat eeuwige koninkrijk van de zoon van David. Die ook de zoon van God zou zijn, volgens 2 Samuel 7 enzovoorts. De aardigheid is natuurlijk dat wij weten. Dat kan natuurlijk moeilijk anders, dat weten wij, dat weliswaar de Messias kwam op een of andere wijze, maar niettemin het Joodse volk geloofde niet dat hij de Messias was, geloofde niet hem, niet in zijn prediking, maar ook niet in hemzelf. Zij zeiden bij wijze van spreken, wij willen niet dat deze koning over ons zij, enzovoorts. En onder de naam koning der Joden werd hij zelfs gekruist. Men beliefde hem niet, het Joodse volk bleef ongelovig. En wat we daarna leren in de schrift is dat in de toekomst de afgebroken geschiedenis zal verder gaan. Want dat Messiaanse Rijk is natuurlijk niet aangebroken, hier op aarde niet. Dat is ook het probleem van de Joden die zeggen als Jezus de Messias is, nou waar is dan zijn koninkrijk? Want dan zou je toch een koninkrijk op aarde moeten hebben. En helaas het gros van het christendom geeft dan als antwoord, ja maar dan moet je niet letterlijk nemen, dat koninkrijk. En daarmee heb je dan dus de hele Bijbel weggegooid. Voor beide. De dialoog tussen Joden en Christenen loopt dus nooit op iets zinnigs uit. Hè? Dat kan dus ook gewoon domweg niet. Aan beide kanten nemen ze de Bijbel niet serieus. Waar wil je daar nog over praten? Nee, over politiek, voor mijn part. Maar houdt het ongeveer wel op. Kortom, waar we mee zitten is dit, dat de Bijbel ons leert, begin ik weer van voren af aan, dat de Bijbel ons leert, dat de boodschap gepredikt zal worden aan Israël, Israël zou ooit tot geloof komen enzovoort. Maar wat de Bijbel ons ook leert, is dat als de Messias zou komen zelf, dat is de andere kant van het verhaal, als de Messias zou komen, zou het volk niet tot geloof komen. Dan heb je een probleem. Als je dan tegenstrijdigheden zoekt in de Bijbel, sommigen zijn er gek op. Als je dan tegenstrijdigheden zoekt, heb je er zo een. Namelijk, als de Messias komt, de Joden zeggen dat ook, hè, in Johannes 12 is dat, meen ik. We hebben uit de schrift geleerd dat als de Christus komt, dan blijft hij in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat hij verdwijnen zal? U toch een tegenstelling? Ze hebben gelijk. Want aan de ene kant leer je uit de Bijbel, het volk komt tot geloof en de Messias komt en dan komt dat koninkrijk samen. Aan de andere kant zijn er talloze schriftplaatsen die zeggen dat de Messias komt en het volk komt niet tot geloof. Denk maar aan Jesaja. Wie heeft onze prediking geloofd? En die profetie ook uit Jesaja van dat het vette hart heet het dan. Hè? De verblinde ogen, de dichte oren, de bedekte ogen, bedekte hart en wat er bewezen mag. Ongeloof van Israël. En zelfs Johannes schrijft laconiek, in hetzelfde Johannes 12 dat ik trouwens al citeerde. Daarom konden zij niet geloven omdat Jesaja gezegd had, maak het hart deze volks vet en, enzovoort. Hè? Geef hen ogen om niet te zien, oren om niet te horen enzovoort. Met andere woorden, Johannes zegt daar, ze zouden niet tot geloof komen. Dat weten wij ook, want het was geprofeteerd. Onder andere in Jesaja, maar op veel andere plaatsen al. Zelfs in Deuteronomium al, hè? Via de woorden van Mozes. En zo verder. Maar hoe zou het nou gaan? Welke van de twee mogelijkheden? De conclusie eruit is trouwens een heel simpele, die vind je ook in 1 Petrus 1 vermeld. Zoek ik ook niet op, want het neemt me te veel tijd. In 1 Petrus 1, waar Petrus zegt dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten, omdat ze zaten aan de ene kant met de uitspraken over het lijden dat op Christus komen zou, inclusief zijn verwerping dus, en anderzijds profetieën over zijn heerlijkheid. En hoe hing dat samen? Het ene, het lijden dat op de Christus komen zou, heeft van doen met de verwerping van de Heer Jezus door het Joodse volk in het verleden, in wat wij nou zijn eerste komst noemen. En de heerlijkheid daarna volgende heeft in ieder geval van doen, ook, maar het heeft in ieder geval van doen met zijn wederkomst, wanneer hij alsnog zijn troon zou oprichten. En daar zit hem de oplossing van het probleem. Ook het Oude Testament spreekt in de praktijk dus over twee fasen, noem ik het liefst, in de komst van Christus. De eerste fase is die waarbij hij komt en het Joodse volk is ongelovig. De tweede fase is dat het volk hem aanroept in dagen van benauwdheid, zoals dat heette, de dagen van de benauwdheid van Jacob. Grote verdrukking heette trouwens ook gewoon in Daniel 12 vers 1, om maar eens wat te noemen. En dan zal de Messias komen en dan blijft hij in de eeuwigheid. Je hebt dus toch twee komsten. Wie hebben we? Ja, willen Joden niet weten, maar dat is gewoon zo. Christenen trouwens ook meestal niet. Want die verwachten niet eens een wederkomst van Christus. Die verwachten dat de wereld vergaat of dat op de jongste dag of zoiets. Ook onzin natuurlijk, want dat is niet wat wij. Dat komt wel een keer. Maar dat is niet wat wij meteen verwachten. Wij verwachten de wederkomst van Christus om alsnog Israël te verzamelen, de troon van David te herstellen en al dat soort dingen meer. Zijn koninkrijk op aarde op te richten, want dat zou eerst komen. En de gedachte is nu deze, dat is een vaste regel die de meeste van ons zo zonder meer ook wel kennen. De gedachte is deze, dat al wat er zou gebeuren tussen de eerste komst van Christus, het lijden dat op Christus komen zou, en zijn wederkomst, zijn heerlijkheid daarna volgende, al wat daartussen zit, wordt in het Oude Testament niet geopenbaard. Dat wil zeggen, er zijn wel uitspraken over, maar zodanig dat ze onbegrijpelijk zijn. Omdat ze niet toegelicht worden, het zijn losse uitspraken. En dikwijls zijn het bovendien uitspraken in cryptische vorm of in de vorm van symboliek of wat het maar wezen mag. Zodat ze onduidelijk zijn. Dat wil zeggen, heel die tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus, zoals wij het noemen, wordt verborgen, als het ware. En wij leven in die tijd, hè? Waar het nou om gaat in die profetie over de komst van Elia, is simpelweg deze. Elia zal een keer komen. Wij weten dat met zekerheid, omdat het achteraf in Openbaring alsnog wordt aangekondigd en het is nog niet vervuld. Dat is waar. Maar van de andere kant zou het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus hebben kunnen zeggen, deze man, Jezus van Nazareth, kan de Messias niet zijn, want voordat die komt, zal eerst Elia komen. Heb je die? Zo ken ik er nog een heleboel trouwens. Ik heb ze wel eens geteld, maar toen ben ik opgehouden. Het waren de tientallen. Maar vooruit. Het is een heel opvallende en heel voor de hand liggende. Ze zouden kunnen zeggen, nee, dit is de Messias. Want eerst voordat de Messias komt, komt er nog. En onder andere moet Elia nog komen. En daar wacht men dan op. Ook in die dagen zette men al een stoel bij voor Elia. Dat is zo sinds de Babylonische ballingschap. Dus in de dagen van de Heer Jezus deed men het ook al honderden jaren. Een stoel bijzetten van eerst komt Elia. De aardigheid ervan is nu dat wij lezen over de komst van Johannes de Doper. Ik heb wel eens gezegd, ik heb vroeger als jong heb ik er altijd al problemen mee gehad. Want we leerden over Johannes de Doper dat hij de wegbereider was van de Heer Jezus. En ik heb nooit begrepen hoe hij nou de wegbereider was van de Heer Jezus. Ik heb altijd gelezen dat de Heer het zelf maar moest uitzoeken van begin af aan. En aan Johannes de Doper had hij ook niet zoveel. Toch? Bovendien tegen dat de Heer zelf op het toneel verscheen, verdween Johannes de Doper. En op nogal tragische wijze, laten we het zo zeggen dan. He? Wat moest die man eigenlijk, die Johannes de Doper? Toch? En het antwoord is een heel simpel. Heel simpel. Elia moest komen en daarna de Messias. En dus voor de Heer Jezus uit, die de Messias zou zijn, kwam Johannes de Doper, van wie de Heer Jezus zelf zegt, ik heb het ook niet uitgevonden, ik zou het ook een zwakke uitspraak gevonden hebben, maar de Heer zegt het, die zegt, zo gij het wilt aannemen, zo gij wilt geloven, hij is Elia die komen zou. Met andere woorden, de profetie over eerst komt Elia en dan komt de Messias, wordt vervuld in de persoon van Elia. Elia komt eerst en dan de Heer Jezus. Maar in plaats van de naam Elia vinden we de naam Johannes de Doper, waarvan de Heer zegt, nou, dat is hem eigenlijk. Daarna zeggen wij, Johannes de Doper is toch niet Elia? Dan zeg ik, nee, maar hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben dat er staat dat David komt, terwijl iedereen weet, er twijfelt er niemand aan, dat het in werkelijkheid gaat om de zoon van David. Hebben die nog? Andere namen worden gebruikt. Of dat de naam Jacob staat, maar bedoeld is heel Israël. Namen liggen niet zo vast, in de Bijbelse tijd zeker niet, als bij ons. Bij ons vormen ze een soort codenummer. Als het ware, als je één letter verkeerd spelt, kan de computer je niet meer vinden. Dat is wat lastig. Maar de Heer zelf zegt, zo gij het wilt aannemen, hij zal hier die komen. Als je zegt, dat vind ik een ingewikkeld verhaal, dan zeg ik, ja, maar dat is het volgende vers. Hè. Wie oren heeft om te horen, die horen. Bovendien, ik heb ze nog niet allemaal genoemd, dus ik ga maar even verder naar hoofdstuk 17. Het is beter omdat ik erover doorpraat. Hoofdstuk 17, vanaf vers 10. Zijn discipelen, die van de Heer Jezus, zijn discipelen vragen hem, zeggende, wat zeggen dan de schriftgeleerden dat Elia eerst komen moet? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten, maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is. Hebben die? Ik zeg u dat Elia nu gekomen is. En ze hebben hem niet gekend, niet als zodanig herkend dus. Doch ze hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. Namelijk, ze hebben hem gedood. En dan vers 13. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Dus naar Bijbelse maatstaven is het direct verband met de profetie over Elia zal komen en de komst van Johannes de Doper. Daar gaat het om. Hè? En ik hou mijn hand hier even bij Matthäus 17, want die komen we straks nog wel even terug. En ik lees eerst Marcus 9 vanaf vers 11. Daar vindt u trouwens ook hetzelfde. Zij vraagden hem, zeggende, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst komen moet? En hij antwoordde, zeiden tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten. En het zal geschieden gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat ook Elia gekomen is. En ze hebben hem gedaan, al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is. Samen met de uitspraken uit Matthäus 17 moet toch duidelijk zijn dat de Heer enerzijds zegt, inderdaad, Elia zal eerst komen. Niettemin voegt hij eraan toe dat Elia eigenlijk ook langs andere route al gekomen is. Maar dat ze ook die Elia niet hebben gekend of herkend. In de gedaante namelijk van Johannes de Doper is de gedachte. En daarna sla ik weer even verder om naar Lucas 1. Waar een profetie gedaan wordt, een uitspraak gedaan wordt over Johannes de Doper. Wiens geboorte hier wordt aangekondigd. En waarvan dan staat in vers 16. Hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor hem, enkelvoud, dat wil zeggen voor de Messias, voor Christus, voor Jezus. Hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia. Let op de uitdrukking. Hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia. Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. En u wordt geacht te merken dat de rest van vers 17 hier gewoon geciteerd wordt uit het laatste vers van het Oude Testament. Uit Malachi 4 vers 5 en 6. Hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen en zo verder. Hier staat dus letterlijk dat Johannes de Doper, de komst van Johannes de Doper, in elk geval vervulling is van de uitspraak uit Malachi: Elia zal eerst komen. Niettemin zei de Heer erover, nou ja, Elia zal ook komen, maar de profetie is wel degelijk van toepassing, ook op Johannes de Doper. Waar we dus mee van doen hebben, en dat is voor de meesten van ons helemaal niet uniek of onbekend, waar we mee van doen hebben, is dat dezelfde profetie twee keer, soms nog wel vaker, maar twee keer een toepassing krijgt. En we zijn er nog niet, want wat ik angstvallig nog heb overgeslagen, want dan ga ik dus even terug inderdaad naar Matthäus 17. Dan wordt het nog ingewikkelder. Matthäus 17, vers 12, want daar staat: ik zeg u dat Elia nu inmiddels gekomen is, en zij hebben hem niet gekend, doch zij hebben hem gedaan al wat zij hebben gewild, alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Met andere woorden, wat zij in hun ongeloof gedaan hebben aan Johannes de Doper, zouden ze in datzelfde ongeloof ook doen aan de Heer Jezus. Hebben jullie nog? Aan de Zoon des Mensen namelijk. En datzelfde stond inderdaad ook in Marcus. En waar het daarbij om gaat, is dat weliswaar op die korte termijn, in verband met de eerste komst van Christus, wij van doen hebben met profetie over eerst Elia en dan zeg maar de Messias. Het wordt vervuld in eerst Johannes de Doper en daarna de komst van de Heer Jezus. Niettemin zegt de Heer Jezus, nou ja, Elia komt nog hoor, maar goed, we maken het dan moeilijk. Maar nemen we de lange termijn, dan wordt die nog anders. In de toekomst namelijk zal de Messias komen, maar zijn komst zal voorafgegaan worden door Elia, iemand die komt in de geest en de kracht van Elia. Maar wie was dat? Wie is dat? Nou wordt hij echt moeilijk. Ik kan hem eigenlijk niet goed uitleggen, want simpelweg omdat ik daar geen tijd voor heb nu. Ik wil nog een eindje met u verder. De hele idee is dat de uitspraak over eerst komt er één en dan komt pas de definitieve, of andersom, de Messias zal komen, maar er gaat iemand aan vooraf, dat die profetie in werkelijkheid en op het hoogste niveau vervuld wordt door de wederkomst van Christus, waaraan vooraf gaat de eerste komst van Christus. Met andere woorden, de uitspraak over Elia zal komen wordt in de eerste plaats eerst van toepassing gebracht op Johannes de Doper, die opgevolgd wordt door de Heer Jezus, definitief, min of meer. Maar op hoogste niveau wordt die vervuld door de komst van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Hij is die Elia, waarna hij wordt opgevolgd door zichzelf, maar dan in zijn wederkomst, definitief als de Christus. Dat is het verhaal. En los daarvan blijft dan nog staan dat ook als de Heer letterlijk, zo letterlijk mogelijk in de toekomst zal wederkomen, gaat zijn komst vooraf door de komst van zo letterlijk mogelijk Elia. Dan heb je hem dus drie keer. Niks bijzonders overigens, want als je profetie hebt over de verwoesting van Jeruzalem, om maar eens wat te noemen, gaat het ook drie keer. Eén keer in de dagen van de Babylonische ballingschap. Dan heb ik het ineens daar. Eén keer in de dagen van de Romeinen, in het jaar 70 van onze jaartelling, officieel onder aanvoering van Titus. En de derde en definitieve keer, en dat is de eigenlijke dus, de definitieve, is in de toekomst alsnog. In de dagen van de wederkomst van Christus. Zo drie keer. Komt echt wel vaker voor. Daar is ook een goede reden voor. Maar ik ga het nou verder niet uitleggen. Waar het maar om gaat, is dat inderdaad wij een profetie hebben over de komst van deze Elia. Een profetie die in de eerste komst van Christus al vervuld werd. In de persoon van Johannes de Doper. Die kwam krachtens en naar de geest van Elia, dat is het verhaal, zo staat het er ook onder het citeren van dit vers uit Malachi 4, dus het kan niet missen, dat moet zo zijn. Aan de andere kant leren wij in de Openbaring 11, dat in de dagen na de opname van de gemeente, in de dagen van de 70ste week van Daniel, dus in de paar, in de 7 jaar om zo te zeggen, om het eenvoudig te houden, voordat de Heer definitief zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, in de jaren daarvoor zal wel degelijk Elia letterlijk verschijnen, overigens samen met Mozes. Dat is een andere profetie waar ik helemaal niet op inga, maar dat is die profetie van, zie, ik zal een profeet zenden uit uw broederen, een profeet gelijk als gij, Mozes, en naar hem zullen ze horen. Uit Deuteronomium al. En vandaar dat aan Johannes de Doper gevraagd wordt, in Johannes 1, ik bedoel, dan heb je nog een weekje om wat na te zoeken. Nee, serieus. Vandaar dat aan Johannes de Doper in Johannes 1 gevraagd wordt, wie is u? Bent u Elia? Hij zei, nee. Had ook ja kunnen zeggen. Hè? Maar als je alleen met ja of nee mag antwoorden, dan wordt het vaak heel moeilijk. Vooral als de vragen niet al te slim zijn, denk ik altijd. Hè? Maar hij zei nee. Toen was de vraag, bent u dan de profeet? Welke profeet? Staat er niet bij. Maar het antwoord is dan, de profeet als Mozes die komen zou. De Samaritaanse vrouw wist er ook van, maar die had begrepen dat dat de Messias is. Lees het maar na, Johannes 4. We nog wat te doen. Bent u Elia, bent u de profeet als Mozes of bent u misschien de Christus? Er waren 3 opties. En Johannes de Doper deed het net als ik, die maakte het ook niet al te makkelijk in die korte tijd. Want ze vroegen hem daarna maar, vertel dan zelf eens wie je bent. Dat hadden ze meteen moeten vragen overigens. Dan hadden ze waarschijnlijk ook een ander antwoord gekregen. He? Nee, die multiple choice vragen, broeder, dat is gewoon onzin. Ik word er ook altijd galjes van. Hè? Mag ik kiezen tussen dit of dat antwoord? Ik kan zelf wel een antwoord geven. Maar goed, uiteindelijk, wie bent u dan? Toen had hij nog wat anders gevonden. Hij zei, ik ben de stem des roependen in de woestijn uit Jesaja 40. Dat is ook een leuke, want als je van niks weet, als je in deze schriftplaatsen die we nu net gelezen hebben ook niet weet, en je leest alleen Jesaja 40, dan weet je zeker dat het een uitspraak is daar, niet over de komst van Johannes de Doper, maar gewoon een uitspraak over de komst van de Heer zelf. De stem des roependen in de woestijn. De man die zou prediken, maar zou hem niet horen. Want dat is roepen in de woestijn, toch? Kijk maar in het Nederlandse woordenboek. Dat Johannes de Doper dat ook letterlijk deed. En de Heer trouwens ook bij gelegenheid. Ja, dat is illustratie van dezezelfde waarheid. Dat men toch niet luisterde. En zo verder. Heel dat idee dan dat Elia zal komen. U zult zeggen, wat maakt mij dat uit, want ik heb er geen problemen mee. Zeg ik, nee, meestal heeft men er geen problemen mee, omdat men de profetie ook helemaal niet kent en er nooit over nagedacht heeft. Dan heb je weinig problemen. Maar we zouden er wel over nadenken, we zouden het lezen. En dan zitten we met, hoe wordt die profetie vervuld? En het eigenaardige is nu dit, dat er mensen zijn die zeggen dan, nou kijk, Johannes de Doper was niet Elia. Jezus was ook niet Elia. En of die Elia in de toekomst nog zal komen, volgens Openbaring 11, wel zijn naam staat er niet bij. En dat geeft mensen altijd de gelegenheid om er zich onderuit te kletsen. Die begrijp je toch ook, zijn naam staat er niet bij, dus je kan altijd wat bedenken, toch? En raad eens wat er dan gebeurt. Dan is de profetie dus nog niet vervuld. Men kan in de Bijbel ook geen betere aanwijzingen meer vinden. Want men heeft al de aanwijzingen weggeredeneerd, zo van ja, maar dat was niet zo. Hè? Nee, wat er dan gebeurt? Simpel zat, dan staat er vandaag of morgen iemand op. Nou, het was gisteren of eergisteren, maar het komt regelmatig voor. Ook in Nederland, broeder, jawel. Er staat er iemand op die soms zelfs glashard zegt, ik ben Elia. Er moet toch een Elia komen? Staat toch in de Bijbel? Nou, dat ben ik. En sommigen doen het niet zo glashard, maar ze doen er alles aan, en ze doen er ook veel langer over dan, om toch diezelfde gedachten onder de mensen te krijgen. Dus zeggen ze, ik ben van God gestuurd. Per slot, er zijn ook in onze dagen mensen genoeg die zich uitgeven voor profeten en zeggen, al zo spreekt de Heer. En glashard verkondigen ze dan het een en ander dat soms in overeenstemming met de Bijbel is, maar dan had je die profeet niet nodig gehad. Of het is in strijd met de Bijbel, dan is hij ook geen profeet. Dus het schiet niet echt op. Afgezien van dat in de Bijbel zelf staat dat die profetieën zouden ophouden, in onze tijd al. Feitelijk na de eerste generatie van christenen in onze tegenwoordige bedeling, in de christelijke periode, ze wisten dat toch. Er zijn mensen die glashard zeggen, ik ben een profeet, die moet naar mij luisteren. De Heer heeft mij gezegd dat jij, ik denk dan altijd, dan zal hij me dat zelf ook wel zeggen, toch of niet? En als men nog meer gezag naar zich toe wil trekken of autoriteit wil claimen, zegt men, ik ben Elia. We hebben in Nederland trouwens iemand gehad, wiens naam wij niet zullen noemen, omdat het dominee Leenhouts was. Ja, knip dat weer uit die band hoor, maar goed. In Nederland mag je dit soort dingen niet zeggen, dat vind ik heel vervelend. Wordt je hoogst kwalijk genomen. Maar het was gewoon zo. De man beweerde gewoon dat hij Elia was. Weliswaar niet expliciet, maar al zijn aanhangers beschouwden hem als Elia. Gelukkig van die zogenaamde boeken over de Bijbel met zo'n Joodse achtergrond, weet je wel. Een Pascha voor Yahweh enzovoorts. Dat is meteen al om het op een wat mystiek niveau te plaatsen, zoiets. Maar echt, dat is wat hij beweerde. Eerst beschouwde hij zich als een profeet, maar daarna maakte hij de mensen duidelijk dat hij eigenlijk de Elia was die komen zou. Dat is echt waar. We hebben trouwens een buitenlands voorbeeld ook. Hij heeft ook veel aanhang in Nederland. Van iemand die in feite leerde dat hij Elia was. Had trouwens nog een paar routes, die zal ik u zo noemen. En die dus eigenlijk in de plaats van de Heer zelf ging staan. En zei, mijn woord is Gods woord. Ik zal het doen. Je had de Bijbel er in de praktijk ook niet mee bij nodig. Dat was Elia. En in de loop der tijden zijn er zoveel gepasseerd, hoor, toch, op basis van die profetie. Omdat men die profetie niet kent en niet begrijpt waar hij werkelijk over gaat. Nou, dit is een van die profetieën op grond waarvan mensen dan claimen, ik ben wat, hè. Met de term van Paulus, geleend, hè, ik ben wat. Ze menen dat ze iets zijn, zegt hij dan, hè. Nou goed. Maar zo hebben we ook die uiteenzetting in Openbaring 2 en 3. Dat is een ingewikkelde ook, natuurlijk. Maar daar maakt men dan gebruik van. Openbaring 2 en 3, waar u vindt de beruchte 7 brieven. Nou ja, 7 brieven aan de 7 gemeenten noemen wij ze populair. Maar zo heten ze niet eens. Het zijn de 7 brieven aan de engelen der 7 gemeenten. En hoe dat allemaal maar heten mag. Waar het nou om gaat is dit. Of men beschouwt ze inderdaad, zoals ik ook doe, als een symbolische, een typologische uiteenzetting waarin de loop van heel de christelijke bedeling, zal ik maar zeggen, heel onze bedeling, uiteengezet wordt, de geschiedenis uiteengezet wordt in 7 fasen. Uitgedrukt in de 7 brieven achtereenvolgens. En dus men beschouwt ze als zuiver symbolisch, dat wil zeggen als een soort cryptische beschrijving van heel de kerkgeschiedenis, om het maar populair te zeggen. Dat doe ik ook. Of men doet dat niet, maar dan heb je aan die brieven niks. Kun je ze net zo goed uit je Bijbel scheuren, want er staat geen leerstellige waarheid in, die we niet elders ook uitgebreid lezen of veel uitgebreider. En er staan een heleboel dingen in die voor ons volstrekt van geen enkele betekenis zijn. En of ze historische waarde hebben, wel, we weten niet eens of al letterlijk die 7 gemeenten bestaan hebben. Toen zijn er anderen die zeggen, nee, maar het zal in de toekomst alsnog bestaan, dus de brieven worden in de toekomst bezorgd. Dan zeg ik glashard, je zal maar zo'n brief krijgen, dan wat moet je ermee? Lees het dan. Wat staat er dan in? Wat moet je er dan mee? Toch niks. Meen ik serieus, als je ze letterlijk neemt dus. Bovendien zijn ze geschreven aan de engelen der gemeenten van Efeze, hoe ze maar heten. Waar moet je in vredesnaam de brief afleveren, zeg ik dan altijd. Maar goed. Daar heeft men dan het volgende op gevonden. Dat was Branham die het volgende op gevonden had. Schreef dus ook een dik boek over de 7 brieven in Openbaring. En die zette ook uiteen dat het inderdaad gaat om 7 perioden als 7 fasen in de kerkgeschiedenis. En de engel van de gemeente in Efeze, of de engel van de gemeente van Smyrna, dat zou dan de man zijn, de man op aarde die de belangrijkste verantwoordelijkheid droeg onder de gelovigen op aarde. Zeg ik het zo netjes? Of begrijp u die? Nou, ik zal maar zeggen, als u dan terecht zijn in bijvoorbeeld de brief aan Sardis, dan gaat het over gaat het feitelijk over de periode van de kerkhervorming. Dan is die engel aan de van de gemeente te Sardis, is dan bij wijze van spreken Calvijn of zoiets. Misschien was het Luther, want ik ben vergeten wat de man daar dan precies over zei, maar zoiets. De belangrijkste man uit die periode, zal ik maar zeggen. En u voelt hem komen. Nou, ik heb het niet meer nagekeken, want het kan me eigenlijk ook niks schelen. Of het nou ging om Philadelphia of Laodicea, die wil ik afwezen. Afhankelijk van of hij of wij geloven dat we leven in de periode van Philadelphia of die van Laodicea. Maar hij was dan de engel van de gemeente van enzovoorts. Zo had hij twee opties. Aan de ene kant was hij de Elia die komen zou. Aan de andere kant was hij de engel van de gemeente in Philadelphia. Zo'n verhaal is dat. Hebben we die nog? En zo krijg je door onnozele en niet echt serieuze en bijbelse uitleg, dus een soort vacature, waarin mensen zich plaatsen. Dat begrijp je toch, hè? En u zult zeggen, ja, ik heb van die mensen nog nooit gehoord, dus het maakt mij ook niet uit. Dan zeg ik, nee, maar dan heb ik er nog één voor u. Uit Matthäus 24. Daar staat in vers 45 aan het begin van wat dan genoemd wordt de gelijkenis van de twee dienstknechten. In vers 45, wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht? En u voelt hem komen. Er is vast wel iemand die zegt, ik, dat ben ik, dat ben ik. De Heer heeft mij aangesteld over het adres van het personeel. Over allen die de Heer willen dienen. En ik ben dus de baas, want ik ben aangesteld. Kijken of jullie wat weten. Noem eens iemand die dat riep. Hè? Ja, Paus, ja, dat is ver, dat is heel ver terug, broeder. Daar ga ik niet op in. Roem, serieus, dat je naam, weet jullie niet meer. Hè? Ik hoor het nog niet. Dat was Russell. De uitvinder van het Russellisme. Russellisme. Ken je die niet? Nou, dat is de oprichter van de Jehovah's getuigen. Nee, sterker nog. Eigenlijk is heel die leer van de Jehovah's getuigen en daarmee de organisatie gebaseerd op dit vers. Alleen maar dit vers. Niet dat daar de hele leer in zit. Maar de organisatie als zodanig is gebouwd op deze uitspraak. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn heer over zijn dienstbode gesteld heeft? En oorspronkelijk leerde men, dat is Russell. Later werd het wat moeilijk houdbaar, omdat de organisatie wat groter werd enzovoort in de tijd verstreek en leerlingen aangepast moeten worden. Later heeft men ervan gemaakt, nee, het zijn de 144.000 samen. Of althans degene die daarvan nog op aarde zijn, nog levend zijn. En in de praktijk kun je dus zeggen, de leer is dat die organisatie van Jehovah's getuigen, dat is dus die getrouwe en voorzichtige dienstknecht, welke zijn heer over zijn dienstbode gesteld heeft. En men ontleent daar dus autoriteit aan, men zegt gewoon, dat ben ik. Of dat zijn wij, of iets dergelijks. En men zegt, oh, ik ben Elia, of ik ben de engel van de gemeente zus en zo, of weet je veel wat. En men trekt er autoriteit naar zich toe. En natuurlijk enerzijds op basis van volstrekte onnozelheid vind ik dat hoor. Met betrekking tot bijbelse zaken. Anderzijds opdat men macht aan zich zou trekken. Want een van de meest voor de hand liggende verschijnselen in het christendom is natuurlijk toch deze. Dat naar bijbelse maatstaven er maar één is die autoriteit heeft over gelovigen. Dat is de Heer zelf. Maar aangezien die niet lijfelijk aanwezig is, is het dus een vacature, om zo te zeggen, althans daar lijkt het op. Er zijn er altijd geweest, er loopt er even door, die zich met wat voor smoesjes ook in die plaats gesteld hebben. Vreemd genoeg, als mensen spreken over het christendom, dan heeft men het meestal over het Rooms-Katholicisme. En de baas daarvan, ik zeg het niet erg eerbiedig natuurlijk, maar dat hoeft u van mij ook niet te verwachten. Maar de baas daarvan, die wordt geacht te zijn de plaatsvervanger van Christus op aarde. Alsof de Bijbel iets leert over een plaatsvervanger van Christus. En waarom zou je vervangen moeten worden? Omdat hij er niet is. De Heer zei, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En als men zou geloven dat waar gelovigen samenkomen in de naam van de Heer, dat de Heer daar zelf ook in het midden is, dat wil zeggen daar ook actief is, dan laat men het toch al uit zijn hoofd om te zeggen, ik ben Elia of ik ben iets, of ik ben een engel van de gemeente van Philadelphia, of ik ben die getrouwe en voorzichtige dienstknecht die aangesteld is enzovoorts. Dat laat je dan toch al uit je hoofd. Ik persoonlijk, ik weet niet of het goed is of ik zoiets zeg of niet, maar we zijn toch maar een beetje onder elkaar, denk ik altijd dan, hè. Ik persoonlijk vind ook altijd, iemand die zulke uitspraken doet, die hoef je nooit meer naar te luisteren. Die zou je nooit meer serieus moeten nemen, want die spoort niet. Als je vroeger trouwens zei, ik ben Napoleon, dan ging je meteen naar het spinhuis. Nee, hoe heet zoiets? Nou, dat weet je veel. Maar dan sloten ze je op. En als je zegt, ik ben Elia, dan geniet je bescherming vanwege godsdienstvrijheid en tolerantie en al dat soort dingen meer. En er zijn nog gelovigen in alle ernst die dat nog serieus nemen ook en erachteraan hongen. Omdat men iets zichtbaars en iets tastbaars wil. Iets waar men letterlijk achteraan kan lopen. Dat is wat er gebeurt. Nou ja, we hebben zelf hier eens een palingboer gehad in Nederland. Een palingboer, die heette Lau. En mijn Bijbel zegt, omdat gij lauw zijt, zal ik je uit mijn mond spugen. Maar het is best een goed effect eigenlijk zo. Openbaring 3. Maar goed. Maar die was ook wat. Die was de Messias ineens of zo. Die had er helemaal niet een Bijbels argument bij nodig. En die had notabene nog volgelingen ook. Want ook gekken hebben volgelingen. Dat is nou eenmaal zo. Maar waar het simpelweg over gaat, dat is dat we dit soort dingen zouden begrijpen. Wat hier staat is, wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht? De bedoeling is niet dat wij daar een specifiek antwoord op zouden geven. Het is gewoon de oproep aan u en mij, voor zover dan deze gelijkenis op onze tijd van toepassing is of zou zijn. Het is gewoon de oproep om getrouw te zijn. Niet om daarmee autoriteit tot zich te trekken, want de getrouwe en voorzichtige dienstknecht is ook maar aangesteld en is zelf ook een van de dienstboden. Het is gewoon de vraag naar, waar vind ik er nog een? Van Gods wegen, waar zijn mijn dienstknechten? Wie is er nog trouw? U kent toch ook het verschijnsel, als je problemen hebt over, laten we zeggen, bijbels of christelijke zaken, dan ga je naar iemand die geacht wordt ervoor gestudeerd te hebben, dus dan leg je de vraag voor, en als je dan een antwoord gekregen hebt, dan weet je nog minder dan voor die tijd, dan heb je nog meer vragen dan je laat. Lost niks op. Of je hebt het idee, ik wil eigenlijk wel tot geloof komen, maar hoe doe ik dat? En je vraagt het aan iemand en die blijkt zelf niet te geloven. Dat is iemand die er nog meer verstand van heeft dan jij. Zo werkt het toch in de praktijk. En dus heeft de Heer alle recht om te vragen, wie is dan die dienstknecht? Het had ook kunnen zijn, waar is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht? En daarna zeg ik, zelfs een kind kan begrijpen dat deze gelijkenis niet anders is dan een oproep om trouw te zijn aan de Heer, ook juist in omstandigheden waarin men in het algemeen helemaal niet trouw is. Ik heb er ook gekend, mensen die de Heer zouden dienen, die bijltje, maar goed, die, zal maar zeggen, de lier aan de wil gegaan hebben dan. En als het een bijltje was, hebben ze het erbij neergegooid, of hoe het maar heten mag, en de pijp aan maten gegeven, en dan kortom zich van alle attributen ontdaan. Waarom? Omdat er ook geen beginnen aan is haast. Dat weet u trouwens meestal net zo goed als ik, dat zo is. Waar begin je? Wie gelooft er nog in de Bijbel? Niet wie steekt zijn hand op als je vraagt, wie is er een christen of wie gelooft er in de Heer Jezus? Daar heb ik het nog niet eens over. Maar daarna, wat gelooft men dan en wat weet men dan van de schriften? Wie is er trouw aan het woord Gods? Wie is bereid om dat woord Gods inderdaad voor kennisgeving aan te nemen in de zin van werkelijk zich eigen te maken en de consequenties daarvan te aanvaarden en daaruit te leven? Daar gaat het om. Hem te dienen in plaats van onszelf. Denk je dat ik een open deur intrap als ik zeg dat christenen in het algemeen die mensen zijn die denken dat de Heer hun personeel is? En dat ze een beetje netjes met het personeel moeten omgaan natuurlijk, anders wil het niet doen wat het gevraagd wordt. Natuurlijk. Maar toch, er staat de mens centraal. Ik hoor het nog vaak genoeg, nog regelmatig, van oprecht, van mensen waarvan ik niet twijfel dat er gelovigen zijn, die vertellen over dat ze in hun leven enzovoort de Heer nodig hebben, en dat het maar goed is dat er af en toe wat misgaat, want anders zouden ze de Heer niet nodig hebben. Ik denk altijd, die heb je ook niet nodig. Het is ook niet de Bijbelse boodschap dat we de Heer nodig hebben. De Bijbelse boodschap is dat de Heer ons wil gebruiken, ons wil onderwijzen. Ons wil verlichten in een duistere wereld. Dat zijn wat mystieke termen, maar ze zijn volstrekt correct natuurlijk. Een wereld die leeft in onwetendheid. Die niet weet. Die op zoek is. En van alles vindt. En daar bijzonder trots op is en hoogmoedig door wordt. Maar wat het zoekt, vindt het niet. Er zijn van die uitspraken. Wie is dan die getrouwd is? Net zo van, toon me er eens een. Laat eens iemand zich melden. Maar we hebben ook zo'n uitspraak in 1 Korinthe 1, vers 20, daar is de vraag, waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Ik heb nog nooit van iemand gehoord dat die zegt, dat ben ik. Maar het is net zo'n vraag. En de gedachte die erachter steekt is gewoon deze, dat er misschien in de wereld wijzen, dan wel schriftgeleerden, dan wel onderzoekers zijn, maar die hebben niet het antwoord op de meest essentiële levensvragen. Dat blijkt ook wel, dat dat zo is. En de toelichting is, nou ja, God heeft de wijsheid deze wereld tot dwaasheid gemaakt. En voor zover wijsheid is, is Christus ons geworden, het einde van het hoofdstuk, is Christus ons geworden wijsheid van God en heiligmaking en rechtvaardiging en wat er maar wezen mag. Niks nieuws overigens, want het is zoals de spreukendichter zei, de vreze des Heren is het begin van wijsheid. Daar begint het mee. Dat begint tenminste met iets onvergankelijks. Iets wat blijft, zal ik maar zeggen. Iets wat niet aan de vergankelijkheid, aan het verderf onderworpen is enzovoorts. En daar begint de wijsheid uiteraard. Maar de vraag is, waar zijn al die wijzen deze wereld? Men heeft 2000 jaar geleden, ruwweg gezegd, men heeft 2000 jaar geleden de Heer Jezus Christus als de Messias verworpen. De Joden hebben dat gedaan in het algemeen, de heidenen hebben dat gedaan in het algemeen. Toen zei de Heer, dan laat ik die wereld los, dan ga ik zitten kijken wat er van hen terechtkomt. Ik verzin het niet, want het staat letterlijk in Deuteronomium en in Romeinen 1 en noem maar op. De Heer zegt, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik verbaas me nog over als aan een christen gevraagd wordt, als er dan een God is, waarom zus en zo, dat men dan niet eens het antwoord weet te geven. Zelfs dat niet. God per definitie maakt zich bekend, openbaart zich. Het wonder is niet dat God spreekt bij gelegenheid. Het grote wonder, het onwaarschijnlijke is dat God zwijgt. Wat we mee hebben is dat hij weliswaar zwijgt, maar dat hij niettemin ons zijn woord zwart op wit heeft nagelaten. Maar hij spreekt niet. En hij bemoeit zich niet met de wereld. Dat kan ook iedereen zien. Maar de Bijbel leert dat ook met grote nadruk. En 2000 jaar lang zegt hij, ik ga zitten kijken welk hun lieder einde wezen zal. En loop mij niet aan, want ik zal u niet horen. Bid niet voor dit volk. Wat speciaal voor Israël gaat dan nog. Bid niet voor dit volk, want ik zal u niet horen. Want ik zal mijn aangezicht verbergen. Jeremia, meerdere malen. Staat het toch allemaal? En raad eens wat. Wat heeft 2000 jaar menselijke geschiedenis en ontwikkeling en onderzoek opgebracht? Geen bal. Nou ja, wat technische dingen, maar die zijn van de allerlaatste tijd overigens. Zijn mede het resultaat van dat men helemaal geestelijke dingen heeft losgelaten. En zich gestort heeft op de techniek, die men sindsdien wetenschap noemt. Een gruwel voor de Grieken overigens. He, voor de oude Griekse filosofen, techniek, dat is geen wetenschap, techniek is een ambacht. Dat heeft met wijsheid niks van doen. We hebben het ervoor verwisseld. Waarom? Omdat we geen wijsheid hebben. We hebben geen simpele antwoorden op de meest eenvoudige vragen. Waar komt deze wereld vandaan en waarom bestaat die? Nou ja, waaruit, waardoor en waartoe is deze wereld? Dat zijn toch de vragen van waar de filosoof mee begint? En naarmate hij een betere opleiding ontvangen heeft, kan hij er langer over door. Kan hij die vragen, zal ik maar zeggen, op alle mogelijke en onmogelijke wijze formuleren. Dan zeggen wij, verbazend interessant. Maar antwoorden zijn er niet. Want u weet, zodra de filosoof een antwoord heeft, wordt hij niet langer beschouwd filosoof te zijn. Dan moet u toch nog fietsenmaker worden. Of IT'er. Nou goed. Maar, hè? Zo nuttig overigens, hoor. Maar, ja, toch. Nee, u begrijpt toch waar ik het over heb? Men zou vaststellen, wij zouden vaststellen dat er geen wijsheid is in de wereld. Men kan ons daar geen antwoorden geven. En waar de wereldse mens, of hoe noem je dat? De mens die, de rationele mens, de mens die gericht is gewoon op de materie en daarmee op zichzelf, zich meester maakt van de Bijbel, gaat die Bijbel ook vanzelf dicht. Dat is de praktijk. Want wanneer men iets van een schrijver zou willen leren, zou men de gedachten van de schrijver moeten volgen. Niet die inpas in eigen gedachten, men zou zich aan de ideeën en zelfs de schrijfwijze, de methode ook van de schrijver moeten onderwerpen. Dat is wat men zou doen. En waar men dat doet, wordt men vanzelf een gelovige. En komt men tot kennis der waarheid, komt men tot wijsheid enzovoorts. Niet door te roepen, ik ben die wijze, of ik ben die dienstknecht, of ik ben Elia, of ik ben Napoleon. Oh, die hoorden niet in het rijtje thuis. Ik ben de Messias dan vooruit. Dat leidt inderdaad tot niks. Waar het om gaat namelijk, is dat de Heer zelf zijn werk doet aan ons en in ons. Hij geeft ons niet iemand met autoriteit die dan specifiek wordt aangesteld. Of het nou Joseph Smith, heb je er nog een, hè? Joseph Smith van de Mormonen. Mohammed wilde ik nou weer niet noemen, omdat hij überhaupt de Bijbel zo goed als niet gebruikte. Maar vooruit, hè? Maar wie het dan ook is, en waarvoor ze dan ook gestudeerd hebben, welk aanzien ze dan ook hebben, de Heer zelf zou zijn werk in ons doen. En wat wij zouden doen is ook niet zozeer luisteren naar iemand die ons een verhaal vertelt. Wat wij zouden doen is luisteren naar wat de Bijbel zelf zegt. Dat we elkaar daarbij helpen of zover. Dat is een volstrekt Bijbels gegeven natuurlijk. De vraag is niet wie is die getrouwe en voorzichtige dienstknecht, die ene, en hoe heet hij? De vraag is of u en ik, of wij zo'n getrouwe dienstknecht willen zijn. Goed, ik weet wel dat de gelijkenis hier in de plaats waar hij staat niet eens over onze tijd gaat. Maar het algemene principe is natuurlijk toch waar. Wij zouden trouw zijn in onze dienst aan de Heer. Dat is het hele verhaal. Zie? Niet een dienst aan onszelf. Niet een dienst aan de wereld, de samenleving. Over het milieu zullen we het helemaal maar niet hebben. Maar dienst aan de Heer, dat is waar het over gaat. En men zou niet wijzen en zeggen dat of die organisatie, dat is die dienstknecht. Men zou zich afvragen of men zelf trouw is aan de Heer. Want het gaat maar niet om twee dienstknechten, waar het over gaat natuurlijk, is om het grote verschil dat er is. De ene is trouw aan zichzelf, de andere is trouw aan de Heer. En de ene is trouw aan zichzelf en hoopt dat de Heer dat ook is. Aan hemzelf. Waarbij men God ondergeschikt maakt aan de eigen belangen. Toch? Dat is religie, hoor. De goden gunstig stemmen, heet zoiets. En of het dan de God is met de naam uit de Bijbel, of willekeurig welke afgoden dan ook, daar is helemaal geen verschil tussen. Waar het om gaat namelijk is dat de schrift ons leert dat we niet door eigen werk of door eigen inspanningen of iets dergelijks tot God zouden komen of iets dergelijks, of daardoor onszelf zouden verheffen of zoiets. Maar waar het over gaat is simpelweg dat hij zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En ik geef u bovendien een bediening onder dit nieuwe verbond der genade. En ik hoop dat je trouw bent. Daartoe worden wij allen opgeroepen. En de vraag, wie is dan die getrouwe en voorzichtige dienstknecht, is pure retoriek. Net als, waar is dan de wijze, waar is de onderzoeker deze eeuw, waar is de schriftgeleerde? Laat ze maar antwoord geven. En hier, waar is die getrouwe dienstknecht? Komt overeen met, zal ik nog geloof vinden op aarde? En woorden van die strekking. Zie? We zouden ons erdoor aangesproken voelen, niet hoogmoedig worden en zeggen, ik ben iemand die, dan ben je knap gestoord. Ja, je mag de officiële termen ook al niet gebruiken, want die worden als scheldwoorden beschouwd. Dus zo moet ik het anders netjes zeggen. Maar laten we zeggen, het is een bekende neurose hoor, dat iemand roept, ik ben Napoleon, of ik ben, gaan we geen andere noemen. Ik ben er trouwens slecht in hoor, in het uitbeelden, dus ja. Of ik ben de Messias zelf, of ik ben die dienstknecht enzovoort. Zoals gezegd, vroeger ging je daarvoor meteen een gesticht in, omdat je niet deugde. Is er iets helemaal mis daar in die bovenkamer? Dat is het verhaal. Want wat wij hebben is één Heer die voor ons zorgt. En dat is het probleem. Men vertrouwt daar niet op. Men gelooft niet dat de Heer een werk aan ons doet enzovoort. Men denkt dat men het zelf moet doen, dat men het zelf moet inrichten, zelf een beleid moet bepalen. Dat is helemaal niet zo. Dat is wat de wereld doet, dat is wat de natuurlijke mens doet. Wat wij zouden doen is zoeken de dingen die boven zijn, heet dat. Beschikbaar zijn voor de Heer. En dat houdt in de eerste plaats in dat we ons laten leren door Hem. Dat we daardoor zelfs antwoorden krijgen op vragen die we helemaal niet hadden. Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt, hoop ik. Maar de meeste van ons in elk geval wel. Dat het ons rust geeft. Dat is ook een duidelijke zaak. Want kennis der waarheid geeft nou eenmaal rust. Als je de waarheid niet kent, hou je alleen onzekerheid over. Dat is toch logisch? En kennis van de waarheid geeft je rust. Vooropgesteld dat je bereid bent om je aan die waarheid te onderwerpen. Er zijn er natuurlijk ook die tegen de waarheid vechten. Maar goed, laat het maar voor wat het is. Maar de vraag is, wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht? Wel, dat is niet iemand anders specifiek. Waar het om gaat, is of wij, als dienstknechten van God, als gelovigen dus, trouw zijn aan onze Heer. En dat betekent in de eerste plaats dat wij naar Hem zouden luisteren, naar Hem zouden horen, door Hem onderwezen zouden worden. En dat betekent ook dat we in ons praktische leven daar de consequenties uit zouden trekken. En dat is precies zoals het hier staat. En wat is dan het resultaat? Wel, het resultaat is dat wij van de Heer loon zullen ontvangen. Het staat er hier geloof ik niet helemaal zo duidelijk bij. Het is hier meer de straf voor degenen die het niet zijn, zal ik maar zeggen, die het verkeerd doen. Maar niettemin, in het andere schriftgedeelte trouwens, in Lucas 12 vinden we het wel uitgebreider. Men zou van de Heer loon ontvangen. Daarop zien wij. Niet op wat wij tot stand kunnen brengen hier in deze wereld, maar het gaat erom of de Heer ons als zijn schepsel en beter nog als zijn kinderen onder het nieuwe verbond zou gebruiken in zijn dienst. En zijn dienst wil in de praktijk zeggen de opbouw van zijn gemeente. Het dienen van elkaar. Niet omdat we dan betere mensen zijn of zoiets, of omdat het goed is voor de samenleving, weet je veel. Wat het ook wezen mogen, denk ik altijd. Maar simpelweg opdat de gemeente gebouwd mogen worden. En opdat daarin de naam van de Heer zal worden grootgemaakt. Niet alleen nu, maar vooral straks in de toekomst. Want in de toekomst zou eerst Elia komen met Mozes. Maar daarna wel degelijk de Heer. Met heel zijn gemeente. En daarover hebben wij het weer een andere keer. Zullen we de Heer danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag uw woord mochten openen. En dat we ons mochten bepalen bij profetieën die u in uw woord gedaan hebt. Sommige zeer oud, sommige van latere datum. Maar niettemin uitspraken die ons uw waarheid bekendmaken. Die ons op de hoogte stellen van uw plannen. Uw plannen voor zover ze in het verleden al vervuld zijn geworden. Maar meer nog uw plannen zoals ze in het heden vervuld worden. En ook zullen worden in de toekomst. We danken u dat wij, als we onderwezen zijn uit uw woord, inderdaad hoop mogen hebben. Dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En dat u onze verwachting mogen stellen niet op dingen hier onder de zon, maar integendeel onze verwachting mogen stellen op de beloften die u ons gedaan hebt. Beloften die in Christus ja en amen zijn. Wij danken u dat we onze levens ook aan u mogen geven. Dat we mogen beseffen dat de wereld als zodanig en al wat daarin is van vergankelijke aard is. Dat alles daarin voorbij gaat. Niet alleen fysiek, maar dat ook alle gedachten van de mens voorbij gaan. Alle hoop van de mens voorbij gaat. Maar we danken u dat u ons eeuwig leven hebt geschonken. We mogen weten dat u een goed werk in ons begonnen hebt. En dat u dat daadwerkelijk wilt voleindigen tot de dag van Christus. We danken u dat we ons daartoe ter beschikking mogen stellen. En dat we niet afhankelijk zijn van de wereld als zodanig, maar in de eerste plaats van u, die wij kennen als onze hoge priester, als onze herder die voor ons zou zorgen, als ons hoofd die ons inderdaad alles geeft wat wij nodig hebben. We danken u dat we daaruit mogen leven. En dat we ondanks de omstandigheden van dit zichtbare onze verwachting mogen stellen op u, die inderdaad ons niet beschaamt. Wij danken u dan dat we dat woord mochten openen, mochten tot ons nemen als voedsel wat u ons geeft. En we bidden u of u dat woord in onze harten wilt planten. Of u onze gedachten en daarmee onze geestelijke ogen wilt richten op uzelf. Wilt u dat doen door uw genade, door uw kracht, door uw woord, zoals het tot ons komt, omdat we daaruit mogen worden onderwezen. En als uw kinderen weliswaar als vreemdelingen hier door het leven gaan, maar niettemin, dat we mogen leven als medeburgers der heiligen en als huisgenoten Gods, als broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn. Wees u dan ons nabij, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.